Gemeente en gasten in ons midden. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Cote intrede mag doen in de gemeente waaraan hij vanmorgen is verbonden. Tijdens het voorspel bij het zingen voor de preek zal er één collecte worden gehouden. Deze is bestemd voor de kerkvoogdij, ter bestrijding van de onkosten van deze dag. Van harte bij u aanbevolen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om dominee en mevrouw Van Cote een hand te drukken en hen de zegen van de Heere toe te wensen. Daartoe zullen ze na het consistoriegebed hier voor de preekstoel gaan staan en u wordt verzocht vanaf de rechterkant op te stellen en via de linkerkant de kerkzaal te verlaten. Voor genodigden en voor degenen die van ver komen is er na afloop gelegenheid nog een kopje koffie of thee te drinken in de gemeentezaal hier achter de kerk. Voordat dominee Van Cote met ons de dienst zal beginnen, zingen we samen het eerste vers van Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Ik wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is. En die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers, 84, het zesde vers, want God de Heer, zo goed, zo mild is het allentijd, een zon en schild. zingen we naar de belijdenis van het geloof met Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 98. We willen vanmiddag belijdenis doen met de woorden uit de Dordtse leerregels, de artikelen 3 tot en met 4. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwig leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben, en hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. Bij het Nieuwe Testament, bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, en lezen we daarvan het eerste hoofdstuk, Efeze 1, de versen 1 tot en met 23. Efeze 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid van de tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat we zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welk ook gij zijt, nadat gij het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing tot prijs van zijn heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken. Gedenkend aan u neem mijn gebeden, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en van de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mag weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling van degenen die alles in allen vervult. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoeken samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heere, dank u dat we uw woord mochten lezen. Wat een schatten, wat een rijkdom. En we bidden u om de geest der wijsheid, der verlichting, dat we de dingen mogen proeven. Mag dat de intrede zijn. Heer, de gemeente is blij dat ze een dienaar gekregen heeft, maar het grootste blijdschap mag zijn dat u uw enige geboren lieve zoon in deze wereld gezonden hebt. O Heer, dat u al voordat u ontschiet met ontferming bewogen was, dat u redenen genomen hebt uit uzelf om uw liefde te bewijzen. En o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van God, wie is uw raadsman geweest? Om zulk een plan van verlossing uit te denken. De mens had gezondigd, de mens moest de dood sterven. Het moest een mens zonder zonde zijn. En tegelijk moest zijn offer van oneindige waarde zijn. Geen theoloog had die vraagstelling kunnen oplossen. Maar u, o drie enige God, hebt het uitgedacht en hebt uw eigen zoon gegeven. En u, o zoon, bent niet zomaar gezonden, maar u hebt gezegd, Vader, zie, ik kom om uw wil te doen. En u, o Heilige Geest, hebt hem het lichaam toebereid en u hebt hem gezalfd. U hebt hem de kracht gegeven om de tweede Adam te zijn in volmaaktheid en volkomenheid. Welke weg! Laat onze harten daarover verheugd zijn, dat het Pasen geworden is. O, we bidden u om de kracht van uw geest bij uw woord, Heer, opdat degene in ons midden die u vrezen mogen, meegenomen worden, opdat ze iets mogen gaan beseffen, niet van wat voor hen ligt te wachten, maar wat zij in Christus mogen hebben, de rijkdom van uw genade. En hoe meer we daarvan gaan zien, hoe kleiner wij zullen worden. Dan wordt het aanbidden voor uw aangezicht. En mogen we zo intreden doen met uw woord. En tilt u ons bovenuit. Heren, we hebben vanmorgen in oprechtheid van harte gezegd met heel ons hart. Ja, want we willen zijn waar u ons hebben wil. En we hebben de gemeente, hoe klein dan ook, lief als uw bruidegom. Heer, als uw bruid. Maar tegelijk, Heer, als we ook de mensen uit Soef zien zitten, dan doet het zoveel. Maar mogen we vanmiddag alles kwijtraken. En met elkaar uit Soest en Apeldoorn. En samen met familie de gasten. Niemand zien dan Jezus alleen. Heb dan zo de leiding en verheerlijk uzelf. En we bidden u, wil ons gebruiken met de broeders. Geef een gezegende tijd, dat uw woord met kracht mag spreken. Dat we als dienaar op de studeerkamer, Heren, weer verwonderd mogen zijn over de rijkdom van uw woord. Dat we er nog maar zo weinig van weten. En als u het laat openvallen, wat is het rijk? Dan hoeven we er niks bij te slepen. Dan is het een goudmijn om uit te putten. En dan zal de gemeente van zondag tot zondag verwonderd zijn. Niet over de dienaar. Och, dan weten we soms niet eens meer welke dominee het gezegd heeft. Maar dan gaan we naar huis. Met de klinkende munt van het evangelie. Waarop het beeld van de koning staat afgedrukt. Om daarvan te leven. En u te dienen. En geef ook de genade, Heere, degene die buiten Christus zijn. Al zouden ze het alleen maar vanmiddag ontdekken, ik sta er buiten. Want wat hebben we dan een heerlijke boodschap van uzelf voor hen. Voor mensen die buiten staan en dat ontdekt hebben. Klop en u zal worden opengedaan. Geef dat zo niemand onberoerd naar huis gaat. Maar dat we allen zijn aangesproken. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Laat ons staan, laat ons zitten onder een open hemel. Opdat u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God die het waard bent, de lof ontvangt en de aanbidding. Want dan gaan we onder de preek meebidden. Dan gaan we amen zeggen. Dan gaan we lieve Heere zeggen. U bent God. Dan komt er antwoord op uw woord. Dan hebben de engelen stof om te juichen. En wij stof om te zingen. Wees in ons midden. Laat de liefde onze harten vervullen. Daar woont u zelf. Daar wordt uw heil verkregen. En we bidden u voor degenen die het moeilijk hebben. De weduwe, de weduwnaren. Degene die een aangrijpende boodschap gekregen hebben. Ouders die hun kind moesten teruggeven. Heren, mogen ze vanmiddag onder het woord ervaren dat u van hen af weet. Om voor te gaan van kracht tot kracht. En laat voor andere gemeenten, heren, deze dag tot een bemoediging zijn. Waar het verstand niet kan waden, kan het geloof zwemmen. Wonderlijk zijn, o heren. U wegen niemand, spreek uw hoogheid tegen. Wie is een God als Hij, groot van macht en heerschappij, verheerlijk uzelf, o Vader, Zoon en Heilige Geest uit genade alleen. Amen. De dienst erop van de liefde aanbevolen en we gaan zingen uit 133, alle drie de versen. Nou, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. 133, 1, 2 en 3. De tekst voor vanmiddag zijn de eerste twee versen van het eerste hoofdstuk. Uit de brief aan de gemeente van Efeze, waar we lezen: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ten eerste wat Paulus met de brief beoogt en ik met de prediking. Ten tweede waar Paulus de brief mee begint en ik mijn ambtswerk. Dus wat Paulus met de brief beoogt en ik met de prediking. Waar Paulus de brief mee begint en ik mijn dienstwerk. Gemeente, jongens en meisjes, jullie begrijpen allemaal dat ik voor mijn intrede een tekst zocht die te maken heeft met Pasen. En zo kwam ik terecht bij Efeze 2, vers 1 tot en met 10, om van daaruit de kracht van de opstanding te verkondigen. Om het geheim te bezingen. Dat een ieder in ons midden, die levend gemaakt is met Christus, die gekomen is tot dat persoonlijk geloof in de Heere Jezus, levend is gemaakt met diezelfde kracht waarmee God daar in het graf de Zoon heeft opgewekt. En ook om degene die dat levend geloof niet kennen, op te roepen om eens op te houden met dat van beneden naar boven werken, hopen dat je over een half jaar weer wat verder mag wezen. Dat van beneden naar boven werken wat nooit op iets uitloopt. Om in plaats daarvan u op te roepen tot die levendmakende kracht van de Heer onze God de toevlucht te nemen. Wat voor u onmogelijk is met al uw gemodder nooit zult kunnen bereiken, is voor de Heere zo eenvoudig wat hij bewezen heeft in de opwekking van Christus uit de doden. Om van daaruit de tegenwerpingen die opkomen weg te werken. Om ze af te snijden. Met de verwijzing naar uw doop waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest al beloofd en verzegeld hebben. Dit met u te willen doen. Want toen u, Johannes, gedoopt werd, Maria Hendrika in de naam van de Zoon heeft de Zoon ons betuigd en verzegeld dat hij ons wil inlijven in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding. En de Geest heeft u toegezegd, ik wil in u werken, u toe-eigenende alles wat u in Christus hebt. Maar toch liep ik daarmee vast, omdat ik dan diverse aspecten uit hoofdstuk 1 erbij moest nemen. Of de tekst maar los moest maken uit het geheel. Dat laatste moet de gemeente van Apeldoorn nooit van mij verwachten. Niet van mij verlangen dat ik dat doe. Wij moeten als dienaar en gemeente een diepe eerbied hebben voor de tekst als woord van God. Want als ik niet alleen de tekst spreek, mooie dingen, gemoedelijke dingen zelf erbij bedenk, dan is mijn preek niet het woord van God. Als ik de tekst losmaak uit de context, dan maak ik mijn eigen nieuwe boodschap. Dus als er gemeenteleden zijn in Apeldoorn, ik dacht het niet, maar als er zijn, die eigenlijk naar de kerk komen om elke keer dezelfde deun en dreun te horen van Adam tot en met Openbaring, dan zeg ik u vanmiddag al, u zult teleurgesteld raken van mijn preken. Ik wil alleen de tekst spreken. En ik weet dat onder dat woord altijd twee soorten mensen zijn die in Christus zijn en die buiten Christus zijn. Maar komt u daarentegen, zoals de catechismus zegt, zo moet het ook om naar de kerk, niet om dit of dat te horen, maar om het woord van God te horen. Dan zult u met mij aan de ene kant weer ontdekken dat we nog maar zo weinig weten. En aan de andere kant zullen we elke keer opnieuw oude en nieuwe schatten mogen opdelven. Wat dan? Wel, zo ben ik maar teruggekeerd naar het begin van de brief. En ik ga gewoon vanmiddag in Apeldoorn beginnen. Gewoon de eerste preek van een serie. Over de brief aan de gemeente van Efeze. En dan komt dat gedeelte van Efeze 2 ook aan de orde. Maar dan in de lijn van Paulus, zoals hij dat ophoudt. Nu dan eerst even de brief als geheel. Ten eerste dus wat Paulus met de brief beoogt en ik met de prediking. U begrijpt wel, Paulus schrijft niet zomaar een brief voor de gezelligheid. Die mensen die zijn er en dan is het ook gezellig zo'n brief te krijgen. Tante Mina die zo heerlijk, kostelijk alles kan schrijven. Maar in die categorie valt niet de brief van Paulus. Als Paulus een brief schrijft, dan heeft hij een reden. En dan heeft Paulus met zijn brief ook een bepaald doel. En dan blijkt uit de brief dat Paulus goed op de hoogte is van de situatie waarin de lezers zich bevinden. Hij heeft gehoord van hun geloof in de Heer Jezus. En van hun liefde tot alle heiligen. En daarvoor dankt hij de Heer. Je merkt, Paulus kent de gemeente. Dat is een voorwaarde voor dominees. Dat maakt het voor kandidaten vaak zo moeilijk om te preken. Dat je voor gemeentes komt die je niet goed kent. Een dienaar moet zijn gemeente kennen. Daarom hoop ik ook spoedig met mijn vrouw u allen te bezoeken. En dan is nu een keer de luxe dat met 120 mensen toch echt mogelijk moet zijn voor de vakantie. En dan hoop ik u op te zoeken met mevrouw en dan u te leren kennen. En dat in alle facetten van uw bestaan. In wat u bent, in wat u doet. En als we zo op uw bezoek zijn, dan weet ik, dan zullen we dingen horen waar we blij van worden. En waar we, terwijl we naar u luisteren, met ons hart de Heere voor danken. Maar we zullen wellicht ook dingen horen waar we verdrietig van worden. Dat blijkt ook uit deze brief. Als Paulus voor de goede dingen dankt, dan betekent dat niet dat Efeze een perfecte gemeente is. Integendeel, ook Efeze ligt buiten het paradijs, net als Apeldoorn. En Paulus weet de vinger erbij te leggen. Dingen die niet goed zijn. Zo waarschuwt hij bijvoorbeeld voor de zonde van onverdraagzaamheid. Voor het gebrek aan onderlinge eenheid in hoofdstuk 4 vers 3. Er is ook het een en ander te zeggen over een verkeerd taalgebruik. En ook over een levenswandel die soms weinig verschilt van die van de heidenen. Maar dat is voor Paulus geen reden om zich van die gemeente af te wenden. En met collega's negatief daarover te praten, dat is een slecht teken. Integendeel, het bindt die gemeente nog te meer op zijn hart. En het doet hem nog te meer beseffen wat die gemeente nodig heeft. En wat is dat? Nou, als u dat even helder wilt krijgen, dat zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten. De twee delen van de brief. Het eerste deel, dat hebben ze nodig. En Verschillende van u hebben dat bij de kennismaking ook gezegd. Wij hebben onderwijs nodig. Nou, het eerste deel is onderwijs. Paulus wil ze onderwijzen opdat zij zich bewust worden wie ze mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Ze bewust maken wat God met hen in en door Christus gedaan heeft. Dat is het eerste en dan van daaruit, dat vloeit er dan logisch uit voort. Welke praktische consequentie dat mag hebben voor het dagelijkse leven. Dat gemeente, geliefden, dat hoort bij elkaar. Dat tweede, die aanwijzingen, die aansporingen, horen bij dat eerste. En die volgorde is ook belangrijk bij Paulus. Dat mag je niet omkeren. Dan gaat er iets mis. Eerst de gave in Christus en dan de opgave vanuit Christus. Keer je dat om, dan krijg je een wettische godsdienst of met een orthodox zwart jasje. Of met een kleurig evangelisch jasje. Maar in beide gevallen word je doodmoe en kom je geen steek verder. Dat eerste deel, dat zijn de hoofdstukken 1 tot en met 3. Dat tweede deel zijn de hoofdstukken 4 tot en met 6. En dat bedenk ik niet, Paulus geeft het altijd wel aan, maar in de Efezebrief helemaal duidelijk. Want als je zo even bladert naar het eind van hoofdstuk 3, wat is het laatste woord? Dat is amen. En hoofdstuk 4 begint hij dan, het tweede deel. Zo bid ik u dan. Dat wordt je dan, dat geeft dat aan. Dan komt de consequentie. Ik de gevangene in de Heere, dat u wandelt waardig in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent. Nou, die tweede deel laat exact zien wat Paulus met zijn brief bedoelt. A. Onderwijs in de gave van Christus. B. Onderwijs in de opgave uit Christus. Nou, dat hoop ik in uw midden te doen. Onderwijs in de gave van Christus. Onderwijs in de opgave uit Christus. Nou, eerst dat onderwijs in de gave van Christus. Paulus beseft zo indringend dat die gemeenteleden, de meesten komen vanuit het heidendom, zijn christen geworden, dat ze zo verdere kennis nodig hebben waarvan? Van de hoop van de roeping van God. En hoe doet Paulus dat? Het is schitterend als je het leest, die Efezebrief. Je weet soms niet of je een gezangenbundel voor je hebt, een preekbundel of een bidbundel. Het ene moment bidt hij en dan weer dankt hij en dan weer verkondigt hij. En hoe doet hij dat? Paulus gaat zingen van de heerlijkheid en de hoogheid van Christus. Christus in wie, door wie God zijn heilsplan uitwerkt. Want weet u wel wie Christus is? Christus, zegt Paulus, is door zijn opstanding en verheerlijking de Heere van de kosmos geworden, van het hele universum. En door hem zal de Vader heel de schepping tot eenheid brengen. Daarin is God op weg. En heb er eens krediet voor dat wat God voorgenomen heeft werkelijkheid wordt. Zoals die 4000 jaar tevoren gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten. Golgotha, Pasen. Het is werkelijkheid. En daar gaat de Heere mee door. Hij zal niet rusten. We kunnen zuchten over de wereld en wat er is. We hebben alle reden om te zuchten. Maar we moeten geen doemdenkers zijn. De Heere zal niet rusten totdat de hele kosmos vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heere. En nu al, hè, nu al, heeft de Vader deze Christus aan de kerk gegeven tot een hoofd. En al de heerschappij en macht die de Vader gegeven heeft aan zijn verheerlijkte Zoon, die macht en moet de Zoon gebruiken ten gunste van zijn kerk. Die kerk, dat is niet zomaar een groepje. We worden wel uitgelachen, steeds meer naar de kant van de samenleving gedrongen. Ook met alle wetten van onze overheid, nou weer de homodiscussies op reformatorische scholen en zo. En dat kunnen we zielig doen. Maar die kerk is niet zomaar een groepje. De kerk is het lichaam van de Heere van de kosmos. En daarom moeten de lezers van Efes, al voelen ze zich zo klein in die heidense wereld, en moeten wij die het horen onszelf niet zien als een getalsmatig en sociologisch onbelangrijk groepje. Als u gelooft, behoort u tot het Rijk van Christus. Dan behoort u tot die universele kerk waar Christus het hoofd van is. Dan behoort u bij de nieuwe mensheid die straks de nieuwe aarde zal bevolken. En dat is wat Paulus in deze brief gaat uitwerken. De christenen, de Efese, die moeten zich bewust worden wie ze zijn in Christus. En dat is, geliefde, wat wij als kinderen van God, als christenen, zo weinig beseffen. We kijken zoveel naar binnen en naar beneden. En dan moet je er inderdaad van ellendig van worden als ik naar binnen kijk. Wie ik ben in mezelf, dan breng ik het niet verder. Dan ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan zegt Paulus geen punt. Dan is er een kom aan dat Paulus beseft wie hij zijn mag door Christus en in Christus. En ik dank God door Jezus Christus. En dat onderwijs geeft hij in deze brief. En aan de andere kant zijn de mensen die zijn erg bezig met groeien in het geloof. En ik heb zoveel aan mijn geloof enzovoort. En sommigen denken, want het loopt elkaar niet veel mis, dat hoe meer bevindingen je kunt vertellen, hoe meer je gegroeid bent. Maar waarom vindt u dat soort methode niet in het onderwijs van de Heer Jezus? Waarom vindt u dat soort geluiden niet in de prediking van de apostelen? Omdat het niet waar is. Het is niet waar. Hoe meer bevindingjes en ervaringtjes, al even in een ervaringstijdperk, hoe verder je gegroeid bent in het geloof. Het Nieuwe Testament wijst een andere weg. Wij moeten toenemen in de kennis en in de genade van Jezus Christus. En Paulus herinnert ons dan ook eerst aan onze roeping. Ons geroepen zijn door de Heere. Is de Heer in uw leven binnengekomen met de kracht van zijn woord, ja of nee? Is het woord, geliefden, door Gods genade, Gods woord voor u, voor jou geworden? Waaronder u mocht buigen, waar het woord u veroordeelde. Maar ook wat het hart liet branden toen hij verklaard werd uit de schriften, Jezus Christus. Is dat in uw leven werkelijkheid? Als dat zo is, weet u wel hoe ver of dat strekt? En Paulus is bang dat die gemeente van Efeze dat niet helemaal beseft. Daarom schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 18. Hij zegt, ik bid om de geest der wijsheid dat jullie verlichte ogen van het verstand mogen krijgen. Om te weten wat de hoop van je roeping, van je geroepen zijn is. En wat de rijkdom is van zijn erfenis. Niet daar ergens ver weg voor de heiligen, maar in de heiligen. U behoort tot het lichaam van Christus. Pieter, mag je wel eens een ogenblikje ervaren? Dat is feitelijkheid. Als u geroepen bent, behoort u tot het lichaam van Christus. Als de Heer je geroepen heeft, ben je niet een gelovige, een individu met wie het mis kan gaan. Paulus zegt, je bent als zoon van God, als dochter van God, aangenomen in het huisgezin van God. Je bent een deel van die kerk die verbonden is met die verhoogde Christus. Jullie zijn leden van Christus lichaam. Je behoort tot die ene nieuwe mensheid die geschapen is uit Joden en heidenen en die gekenmerkt wordt door de eenheid ervan. En omdat dit waar is, ben je zo ongelooflijk bevoorrecht als je geroepen bent. Wij hopen is meer te mogen krijgen. Maar Paulus zegt wat Christus verworven heeft, die rijkdom is voor u. Wie Christus is, is hij voor u, voor jou. En daarom moet u leren verstaan de hoop van de roeping waarmee u geroepen bent. Moet u ook beseffen welke grote kracht bij God vandaan voor u beschikbaar is. Namelijk hoofdstuk 1 vers 17 tot 19. Diezelfde kracht waarmee die Christus uit de doden heeft opgewekt. En dat onderwijs en gebed brengen tot een diepere kennis. Niet tot losse ervaringen die wij eens hebben. Maar in het verstaan van dit onderwijs gaat je hart aanbidden en ervaar je het als werkelijkheid. En zo geeft Paulus onderwijs. Paulus moet dan ook zingen in deze brief. Het is net een eredienst. Dan weer roemt hij, dan weer dankt hij, dan weer bidt hij, dan weer preekt hij. Hoofdstuk 1 vers 3 tot en met hoofdstuk 3 vers 21 is één uitgebreide liturgie. Maar die hoge eer, u voelt dan komt het anders, die schept een geweldige verantwoordelijkheid. Zo komt Paulus van de gave in Christus tot de opgave uit Christus. Dat komt er vanzelf uit voort. Het is een appel om dan ook zo in de kerk, in de wereld te leven, in het licht van deze werkelijkheid voor God. In plaats van ons simpel weg te laten vermengen met de leefstijl van de wereld. U hoort bij de nieuwe mensheid. De Efeziërs lopen het gevaar zich aan te passen bij de waarden van de omringende wereld. Jonge vrienden, wij lopen dat gevaar ook met dezelfde dvd-toestellen, iPods en noem maar op. En daarom zegt Paulus, is het nodig dat er speciale aandacht gegeven wordt aan zaken van hoe ga je als christen om met je toorn, met je taalgebruik. Anderen vergeven en lief te hebben. Om seksueel als man en vrouw, als verloofden een zuiver leven te leven. Die het onzuivere leven van de wereld die ons omringt ontmaskert en de leegte laten zien. De mensen even, ze moeten juist, want de buren kijken goed. Die moeten juist laten zien wat dit evangelie betekent voor het gedrag, voor de omgang van man en vrouw, van vader en kind en van werkgever en werknemer. En ieder moet zijn energie gebruiken om de eenheid van de kerk te bewaren. Dus u voelt, het tweede deel van de brief kenmerkt zich door aansporing, door opwekking. En die zijn gericht op de levenswandel. Het woord wandelen bijvoorbeeld komt ook 5 keer terug. Maar let op, nooit los van het eerste. Want juist dat kader van die gave in Christus geeft het kader aan waarbinnen die aansporing klinkt. Leven uit wat de Heere geeft. Wat hij nu geeft, wat hij voor dit leven geeft. Dat is niet gericht zijn op naar de hemel gaan. Maar hier leven voor zijn aangezicht. Dat betekent ook de tegenstelling. Bij Paulus is ethisch niet de tegenstelling tussen het hemels en het aardse. Maar de tegenstelling bij Paulus is de tegenstelling tussen insiders en outsiders. Outsider, dat kunnen we zijn buitenstaander in de wereld, ja, maar ook in de kerk. Outsider, omdat we niet levend gemaakt zijn met Christus. Outsider, omdat we de genade, dat gebed, zo laat u met God verzoenen, veracht. Dan zijn we ook outsiders als de aansporingen klinken. Als we dan de oproep horen in de preek, gij mannen hebt uw vrouwen hartelijk lief in de Heere. Gij vrouwen weest uw mannen onderdanig in de Heere. Als we outsiders zijn, dan halen we de schouders op. Ja, en dominee moet dat zeggen, maar de praktijk is wel anders. En als we dan een lastige vrouw hebben, waarvan we vergeten hebben dat we die zelf hebben uitgezocht. En dan klinkt dit uit het woord, dan halen we de schouders op en zeggen, ja dominee, het zou mooi zijn, maar je moet zelf maar zo'n vrouw hebben. Zou je het ook nooit meer zeggen. Ja, als outsider hebt u gelijk. Maar als insider buigt u het hoofd en zegt, Heer, het is zo moeilijk, maar geef mij dan als man, of als het als vrouw is, geef mij als vrouw, dat ik een christin mag zijn zoals u wil dat ik met mijn man omga. Heer, geef me wat u vraagt en vraag wat u wilt. En daarom zal ik ook steeds weer oproepen om tot Christus te vluchten. De heiliging is niet zomaar wat godsdienstige tamtam maken. Maar dat is bij de Heere zoeken wat hij vraagt. Bij de Heere zoeken, jongens, het is zo eenvoudig voor de Heer om je levend geloof te geven en je levend te maken met Christus. En dat is het geheim van het leven van de dankbaarheid. Want bij al die concrete aansporingen zullen we telkens die paar woorden tegenkomen in de Heere. En dan laat ons leven het geheim zien van die relatie die Christus heeft met al de zijnen. Wat is dat nodig? Want hoe wilt u eigenlijk op uw werk als christen staan? En weer spiegelen dat u zo'n toekomst hebt. Dat u zoveel in Christus ontvangen hebt als u daar negatief over uw eigen vrouw praat. Dat is vloeken. Of als u uw eigen kinderen laat lopen of tot toren verwekt. Je maakt alleen maar de genade en de vrede van Christus belachelijk. Ziet u het? Het gaat erom dat de heidense wereld om ons heen gaat zien wat het betekent in Christus te zijn. En uit Christus te putten. Maar dat is wat ik beoog met de prediking. Onderwijs in de schriften. En dan ten tweede waar Paulus de brief mee begint. We gaan maar gewoon beginnen met de brief. En ik mijn dienstwerk. Het is een brief. Paulus volgt ook het patroon van de Griekse brief. En dat is altijd eerst de afzender aan wie de brief geschreven is en een wens. Nou, dat begint Paulus ook zo. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Verder hoeft hij niet veel te vertellen. De gemeente weet wel wie die is. Belangrijker is dat hij schrijft een apostel van Jezus Christus. Weet je wat apostel betekent, jongens en meisjes? Dat is een mooi woord, maar het betekent gewoon een gezant. Iemand die gestuurd is. En daar ligt nou het gezag in. Want het gaat niet om Paulus als apostel, daar stelt niks voor. Dienaar, ik ben een dienaar, daar stelt niks voor. Maar het geheim en het gezag zit van Jezus Christus. Paulus zegt, ik behoor hem toe en ik kom niet met mijn eigen boodschap, ik geef zijn boodschap door. Wilt u gemeente van Apeldoorn mij daarop beoordelen? Daar mag u heel positief kritisch in zijn. Of ik niet mijn eigen mening naar voren breng. Dat ik niet preek wat mensen graag horen, of het nou vrome mensen zijn of moderne mensen. Kritisch, en daarom vind ik het zo belangrijk, en ik hoop, Soest, ook dat is iets van loslaten de jongelui en vele andere zaten mee te schrijven in hun schrift. En elke keer was het lees maar mee en dan gingen die bijbeltjes open. Ik hoop dat dat al gauw bij ons ook zo is. U moet het in de Bijbel zien staan, niet omdat ik het zeg. En jongelui, zo mag je op catechisatie positief kritisch zijn. Als ik zeg dat iets niet kan of zo, dan mag je zeggen, ja dominee, hoe komt u eraan? Als ik dan alleen maar als antwoord weet te geven, ja dat hoort niet, nou dan is het een luchtballon die je zo lek schiet. Je moet van een dominee nooit meer zoiets aannemen omdat hij dominee is. Maar omdat hij zegt wat de Heere zegt. En daarom moet ik ook preken wat de tekst zegt. Ja, en als je het dan niet leuk vindt, dan mopper je niet op mij, maar op de Heere. Paulus, een boodschappenjongen van Jezus Christus. Dat is tegelijk meer. Paulus is er tot in zijn nieren van overtuigd. Dat er los van Christus geen evangelie is en geen verlossing. Het evangelie gaat dan ook altijd in het bijzonder over Jezus Christus. Alles uit Christus, door Christus, in Christus. Daar is deze brief vol van begin tot het einde. We hebben niet allerlei ervaringjes nodig. Maar kennis van wat God gedaan heeft in Jezus Christus. En wat God in Christus met ons gedaan heeft. En vervolgens hebben we nodig te beseffen wat dat inhoudt. En Paulus zegt, daar ben ik een bode van. En dat heeft hij zich niet aangematigd, heeft hij niet naar gesolliciteerd, is hij ook niet zomaar mee begonnen, clandestien. Hij schrijft door de wil van God. Ja, zelf was hij een vervolger van de gemeente. Als Paulus zegt door de wil van God, dan zegt hij dat niet om indruk te maken. Het is soms ook bij sommigen dat hoe harder een dominee roept dat hij niet wil, hoe echter of het is. En daarom zegt Paulus het niet. Paulus geeft alleen maar God de eer. Het is door Gods wil. En als hij het over de wil van God heeft, dan is dat Gods welbehagen. En niemand van ons kan op iets pochen. Het is alleen te danken aan Gods wil. Dat is ook gemeente van Apeldoorn mijn intrede. In eerste instantie dacht ik dat de broeders dwaas waren. Sorry, maar het is wel eerlijk. En dat zonde van jullie tijd was. Maar Gods wil bleek anders dan mijn gedachten. Wat is dat een les ook voor de moderne tijd? Waarin, laten we heel eerlijk zijn, ook in allerlei gesprekken op kringen en dat soort dingen, wij meer geïnteresseerd zijn in onszelf, hoe je dit voelt en hoe je dat ervaart, dan dat we geïnteresseerd zijn in de wil van God waar het om gaat. Door de wil van God. En dan vertelt Paulus tot wie hij zich richt. Hij zegt aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovig in Jezus Christus. Zo spreek ik u ook aan de heiligen en de gelovigen die te Apeldoorn zijn. En studenten, in die aanhef van de brief zit vaak de clou, de sleutel voor het vervolg van de brief. Ook hier, dat sluit aan op de inhoud van de brief. Het is eigenlijk een korte, de organist die even het thema neerzet. Het wordt heilig keert geregeld in de brief terug. Wat betekent heilig? Het is goed om dat even af te vragen. Jij bent wel gelovig, dan ben je geen heilige. Nou, dan ben je onbekeerd, dan sta je er buiten. Maar wij denken vaak bij heilig aan de Roomse opvatting, de supermens. Bijbelstaalgebruik is anders. Heilig betekent ineens allereerst wat God gedaan heeft. Hij heeft je apart gezet. Hij heeft je apart gezet. Om hem te dienen. Om te behoren bij het volk dat hij verlost. En zo gebruikt Paulus het hier ook. Aan de heiligen en gelovigen te Efeze. De kerk is niet een clubje van mensen die daar. Jij hebt een schaakclub voor degenen die van schaken houden. Je hebt een badmintonclub enzovoort. Allerlei clubs. Mensen die iets leuk vinden dat met elkaar gaan doen. En dat is ook goed, is niks tegen. Maar de kerk is niet een club van mensen die bezig willen zijn met religieuze zaken. Het is allereerst een daad van God die mensen apart gezet heeft. Het zijn gewone mensen, maar die daad van God is uniek. En jonge vrienden, dat geldt ook voor jou. Je kunt wel zeggen, laat het even, ik heb niet om gevraagd om gedoopt te worden, dat hebt u gedaan. Nee, God heeft je apart gezet. Om hem te dienen, je bent geboren om zalig te worden. En dan is het zo erg als je liever bij de wereld wil horen dan bij God. Maar je komt er nooit meer van onderuit. Mag jij tot de rest van je leven met je hoofd in het zeewater liggen, je krijgt het er nooit meer af. Het zegel staat op je voorhoofd, je bent bestemd voor de hemel. Maar tegelijk, dat is heilig en apart zetten, maar tegelijk betekent het meer, God heeft ze uitverkoren om ze ook werkelijk te heiligen, vers 4. En hoe heiligt God de zijne? Door zijn sterven en door zijn woord. Als het goed is, ben je ook heilig omdat je gewassen bent in zijn bloed. En omdat het bloed van Jezus Christus op de kracht van de zonde in je hart en leven heeft gebroken. Dan ben je, als het goed is, ook gereinigd in je denken, in je spreken, in je handelen. Van datgene wat verderft. Gereinigd van binnen en van buiten. Dus zo is het Nieuwe Testament het woord heilig een aanduiding voor het nieuwe volk van God. Het staat tegenover dat deel van Israël dat de Messias verworpen heeft. Daarom voegt Paulus er waarschijnlijk aan toe. De gelovigen in Christus Jezus. Dat woord heeft ook aan waarde ingeboet. Ik weet niet of tegenwoordig in het ziekenhuis gevraagd wordt. Bent u gelovig? En dan wordt vaak bedoeld, ben nog lid van een club, van de kerk. Paulus gebruikt iets anders. Bij Paulus betekent het werkelijk de daad van het geloven. Jonge vriend, geloof jij werkelijk? Je kunt dus niet op je zaterdagbaantje tegen een ander zeggen, ja, ik ga wel naar de kerk, ik ben wel gelovig, maar ik ben geen heilige. Dat is niet apart verkrijgbaar. Als je geen heilige bent, ben je geen gelovige. En als je geen gelovige bent, ben je geen heilige. Geloof jij persoonlijk in Jezus Christus? Wie heilig is, gelooft dit. En als dat waar is, heeft dat zijn uitwerking. Kun je op dat zaterdagbaantje niet meer meedoen met de schuine moppen. En al die lege plaatsen overzalig en uit je dak gaan en vanavond naar de disco doet je pijn. Dan kun je geen vermaak hebben in de lege programma's en muziek van de wereld. En dat doen die gelovige mensen niet van zichzelf. Paulus formuleert het heel zorgvuldig. Gelovigen in Jezus Christus, in Christus Jezus. Dat ziet op die relatie tot de Heer Jezus. Dat is heel centraal in de Efezebrief. Die uitdrukking komt 25 keer terug. In Christus Jezus. Maar wat is dat? Dat is bij Paulus een hele diepe gedachte. Dat in Christus Jezus. Dat betekent zoals we eerst in Adam waren. En in Adam van ons alles schold wat van Adam was. Kinderen van de toren verdorven in hart en nieren. Geroepen, uit Adam uitgesneden, in Christus ingelijfd. Nu geldt in Christus alles van je wat van Christus geldt. Alleen omdat je in Christus bent. Dat is allemaal voor jou. Dat is allemaal voor u als u in Christus bent. Wat zijn we ver weg van dit Bijbelse geloof, gemeente? Want bij ons is het soms vaak vroom om te babbelen over onze zwakheid en een mens heeft het niet. Wat is dat voor vroom gebabbel in het onderwijs van Paulus? Wij zijn zwak, dat is waar. Wij zijn hulpeloos. Maar Christus is het leven voor de zijne. En als je met Christus verbonden bent, ben je verbonden met het leven. En dan is zijn genade genoeg voor je. Put uit hem. Alleen door het zijn in Christus. Geldt voor ons wat met Christus gaat. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Niet om daar zomaar op een rijtje op te dreunen dat dat van ons geldt. Maar dat je dat gaat verstaan. Dat je het gaat aanbidden. In Christus ben ik met Christus gestorven. In Christus ben ik al opgestaan in dat opstandingsleven. En dan gaat alles. Er is geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus is. Wie in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. En dan komt er nu een korte groet. Genade zij en vrede van God onze Vader. En de Heer Jezus Christus. Schitterend. We zijn eraan gewend, maar de heidenen groeten elkaar in de brief met een vorm van het werkwoord gairein. Gairete. Mogen u wel gaan, verheugt u, wees blij. De Joden waren wel serieuzer, die zeiden shalom. Paulus gaat nog dieper. Hij zegt niet een vorm van het werkwoord gairein, maar hij gebruikt het werkwoord charis. Het is er wel mee verbonden, genade. Genade. En vrede. Dan krijgt die vrede die hij van huis uit gewend was om te roepen shalom, krijgt ook een diepere dimensie. Genade en vrede. Dat was vrede, jonge vrienden, gemeente. Dat is niet wat we lezen in de geschiedenisboeken. Namelijk al zoveel jaar afwezigheid van oorlog. Vrede, dat is harmonie. Dat is hereniging. Zowel met God als met je medemens. Het is onmogelijk, je kunt geen vrede met God hebben en ruzie leven met de naaste. Het is wel mogelijk dat je vrede wil en de naaste leeft in ruzie met jou. Ja, zo was het ook met de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd. Half Jeruzalem nog meer was hem tot vijand, maar in zijn hart was het vrede. Vrede voor iedereen. Dat is het geheim. Genade en vrede. Ook twee sleutelwoorden in de brief. Genade komt 10 keer terug. Vrede 6 keer. Wat is genade? Het Latijnse woord is ons beter bekend, gratia, waar ons woord gratis vandaan komt. Maar daar zit net het probleem op, want daarom hebben we een verkeerd begrip van genade. Gratis. Ja, dominee, het is genade, maar een mens moet toch? Huppatee, daar gaan we, we moeten eerst. Genade, gratis. Als u een nieuwe Volvo koopt, krijgt u een gratis tomtom. Nou, als u die tomtom wil hebben, kun je hem beter apart kopen, want dat is voordeliger. Want het is echt niet gratis, je betaalt er een heleboel erbij. Op zoveel Douwe Egbertspunten gratis en zeel. Nou hé, en niks bij hoeven te betalen. Nee, zelfs geen porto. Door hoeveel pakken. Ik heb het even op de website opgezocht. 13.600 punten. Nou, dan heb je heel wat geld weggebracht naar Douwe Egberts. Noemt u dat gratis? Wat beter is, dat is het Engelse woord. Free gift. Daar zit nou geen puntje van mij tegenover. Puur genade, onverdiende gunst. Van mijn kant alleen maar schuld. Genade. God nochtans uit louter barmhartigheid. Wat hebben we die genade nodig? Want buiten die genade we hebben geen vrede. We leven van nature in oorlog met God en we hebben geen vrede van binnen. We hebben zelfs geen vrede met onszelf. We hebben pas vrede als we vrede hebben met God. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader. En de Heer Jezus Christus. God onze Vader. Paulus is er alles aan gelegen dat die mensen in Efeze God kennen, liefhebben, eren, vertrouwen als hun Vader. En daarom begint hij de brief met de Vader en eindigt hij de brief met de Vader. En door die brief loopt de gouden draad dat alles wat we ontvangen van God de Vader is. De Vader schenkt zijn genade en vrede door Jezus Christus. En daarom is zo erg geliefd en dat komt soms voor. Als we denken, ja, de Heer Jezus zou nog wel mijn verlosser willen zijn. Maar dat je harde gedachten van God hebt. Als Hij je niet mag, als Hij je niet uitverkoren heeft, dat Hij je met grootste gemak naar de verdoemenis laat gaan. Dat is de oerzonde, hoor. Adam, de Zoon van God. En de duivel kwam en wist verdenking, twijfel te zaaien tegenover de waarachtigheid van Gods liefde. Dat is begonnen, dat zit ingevreten. En daarom heeft God zijn liefde bewezen in het zenden van zijn zoon. En de zoon heeft de liefde van de vader geëxegetiseerd. En weet je wat nou bekering is? Dat je tot die ontwijfelbare zekerheid komt dat God goed is. En dat Hij het goede wil jegens mij. En dat beoog ik met mijn prediking. Dat de mensen die nu nog denken, ja dominee, ik zou wel bekeerd willen worden. Maar mocht God het ook nog eens willen, dat die gaan ontdekken. God wil wel. Maar ik wil niet. En dan hebben we de kwaal bij de kop. Om dan de Heere te vragen, wilt u die onwil verbreken? Dat ik ga willen wat u wil. En zo schenkt hij vrede. De vrede van God, jonge vrienden, dat kan zelfs met alles wat er om je heen gebeurt. Dat je vrede hebt van binnen. Vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Want dat gebeurt er in Christus. Dan verandert je positie tegenover God. Onze rechter wordt onze vader. Misschien is het iemand zeggen, God is op de vader van alle mensen. Ja, in bepaald opzicht, daar zegt Paulus op de Areopagus, we zijn allen van zijn geslacht. Maar dat geldt van de schepping. Maar God is alleen je vader. In de vereniging met Christus. En daarbuiten moet hij onze rechter zijn. Door onze Heere Jezus Christus. Buiten hem. Kan God ons niet genadig zijn. Ze doen het samen. En de Vader doet het in de Zoon. Genade zij u van God onze Vader. Zo mocht ik eindigen in Soest. Zo mag ik beginnen in Apeldoorn. Van God onze Vader. En onze Heer Jezus Christus. Zij maken ons deelgenoot. Van het volle heil. Genade bij God vandaan, met vrede als vrucht. Vrede in je hart met God. En dat loopt dan door die brief heen. Vrede tussen Joden en heidenen, tussen een man en een vrouw, tussen ouders en kinderen. Vrede in de gemeente, de Heere schenken ons rijkelijk. En jonge vrienden, ik hoop, hoe jonger hoe beter, dat jij vrede mag sluiten met de Heere. Dan ben je herenigd met God de Vader door Jezus Christus. Dan kun je met vrede aan God denken, met vrede aan je dood en met vrede aan de wederkomst. En die vrede zal onze harten en zinnen bewaren in Jezus Christus. Nog één lijn van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Er is geen christen los van de Heer Jezus Christus. Er is geen zegen van God behalve in Christus en door Christus zijn naam. Zal in de prediking de kern moeten zijn, zowel in de ontvouwing als in de toepassing, zowel in de gave als in de opgave, mogen de Heere ons gebruiken om zondaren te leiden tot Christus en om hen het geheim te leren hoe ver of het strekt. Als wij in Christus Jezus mogen zijn, opdat we het met Paulus ervaren, dat je de zin in krijgt om onder de preek God te loven. Hebt u er zin in? Amen. 122, het derde vers.
Ik wil nu graag het woord geven aan dominee Pieters, die als consulent en ook namens de klas is, zal spreken.
Collega, hartelijk welkom in onze regionen. U hebt hooggespannen doelstellingen ons laten horen. We mogen een dankbare en ootmoedige verwondering in ons hart hebben wanneer wij beseffen dat het tweede woord van de tekst van de bevestiging van deze morgen nog steeds funderend is voor al ons ambtswerk. Als de Heer Jezus zegt, gaat dan heen. Dus, daarom, waarom dan? U weet het wel, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hartelijk toegewenst dat u in het ambtelijke en persoonlijke van die macht mag leven als een krachteloze, uit mag delen uit zijn volheid. En dat in de weg van een gedurig gebedsleven. Om zo tot zegen te zijn, ook in het midden van dit volk en in het geheel van de klasses. God zij met u en de uwen.
Dominee, namens de gemeente en de kerkenraad mag ik enkele woorden tot u spreken. En ik wil maar beginnen met een constatering. Groot is de Heere. Hij is heilig en goed. Hij is een God van wonderen. U bent vanmorgen bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente van Apeldoorn. En vanmiddag hebt u in die hoedanigheid uw eerste preek gehouden. Een ouderling Bijkerk schreef vorige week al in het bulletin, u hebt dat vast gelezen, dat we dat nog maar moeilijk kunnen bevatten. Een eigen herder en leraar uit de handen van de Heere ontvangen. Het is ook allemaal heel wonderlijk gegaan. Als gemeente zijn we bijna 2,5 jaar geleden zelfstandig geworden. En die begintijd is een periode geweest van opbouw en van bezinning. Er kwam heel veel op ons af. We waren een kerkraad van 4 broeders zonder enige ambtelijke ervaring. Gelukkig hadden we wel een consulent waar we altijd op terug konden vallen. Waar we ook altijd terecht konden met onze vragen en problemen. Dat waarderen we trouwens bijzonder, dominee Pieters. En al in die beginperiode hebben we tegen elkaar uitgesproken dat het voor de gemeente goed zou zijn als ze een eigen predikant zouden hebben. Maar dit was iets wat volkomen onmogelijk leek. Wij waren met een hele kleine groep mensen. Maar contacten met voorgangers, gesprekken ook, wekten de hoop dat het toch mogelijk zou zijn om een predikant te beroepen. En het verlangen binnen de kerkraad werd alleen maar sterker. En we hebben dit verlangen en die wens aan de Heere voorgelegd. In het gebed en in het besef dat het zijn gemeente is. En in het besef dat de Heere weet wat goed is voor zijn gemeente. En in het geloof dat de Heere ook wil geven wat goed is voor zijn gemeente. Heren, het is uw gemeente. En op een gemeenteavond 31 januari vorig jaar hebben we onze gedachten aan de gemeente voorgelegd en gevraagd of de gemeente het voornemen om te gaan beroepen wilde steunen. En die steun bleek overduidelijk. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden. We hebben gezocht naar wegen die de Heren opende. En op 3 juni preekte u in onze gemeente. U kunt zich dat vast nog wel herinneren. Na afloop spraken we elkaar op het kerkplein. Vrij kort na die dienst 3 juni is het besluit genomen om aan de leden van de gemeente te vragen of zij wilden instemmen met het beroepen van dominee Van Koten. Maar voordat het kon gebeuren, moesten er heel wat stukken gereed gemaakt worden. En uiteindelijk was het pas in november zover dat dat allemaal voor elkaar was. Toen bleek opnieuw de brede steun vanuit de gemeente. En zo kon op 20 november het beroep worden weggebracht. En dan gaat er van alles door je heen. Onderweg naar Soest, ook tijdens het gesprek. En misschien nog wel meer toen we weer teruggingen onderweg naar huis. U zei straks dat de gedachte in u opkwam, die dwaze broeders uit Apeldoorn. Nou, dat hebben wij over onszelf ook wel gedacht. Want wat heeft Apeldoorn te bieden? Weliswaar is het ledenaantal in die 2,5 jaar verdubbeld en de gemeente is in werkelijkheid groter dan het aantal wat u straks noemde. Maar we blijven en zijn nog steeds een kleine gemeente. Kunnen wij zorgen voor een pastorie? Er waren vragen die in ons opkwamen. Nee, dat kunnen we niet. Kunnen we zorgen voor een volledig traktement? Vroegen we ons af. Nee, dat kunnen we niet. Hebben we een eigen kerkgebouw? Nee, dat hebben we niet. Hoe moet het dan allemaal? Wij hadden geen idee. Zakelijk en menselijk gezien was het een onmogelijke zaak. Maar we hebben het voor de Heere neergelegd. Heere, het is uw gemeente. En we hebben het ook uitgesproken naar elkaar. Als het de weg is van de Heere, zal Hij ook in alles voorzien. Op dinsdag 11 november moest u beslissen. En de contacten op maandag deden bij ons best wat twijfel ontstaan. Hadden we ons dan toch vergist? Was onze hoop, die in die 3 weken sterker was geworden, dan op niets gebouwd? En groot was dan ook de blijdschap toen die dinsdag de telefoon ging en u meedeelde dat u met blijdschap en vrede in het hart het beroep naar Apeldoorn mocht en moest aannemen. Ik had toen geen woorden om mijn blijdschap uit te spreken. Dat heb ik nu nog niet. Maar in mijn hart was een lied. Een lied met de woorden van de constatering waar ik zojuist mee begon. Groot is de Heer. Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer. Hij is waarachtig en trouw. En door genade bewijst hij zijn liefde. We zijn ruim 3 maanden verder en we moeten vaststellen dat dit steeds meer bewaarheid is. De Heere heeft in alles voorzien. U hebt dat zelf ook zo mogen ervaren. Dat geeft hoop voor de toekomst. Want dan gaat het niet om de gemeente van Apeldoorn. Dan gaat het niet om dominee van Koten. Maar dan gaat het om de koning van de kerk. U hebt dat zojuist in uw preek ook zelf uitgesproken. Die zijn kerk vergadert. Het is vanmorgen door dominee Koppelaar een paar maal geciteerd. U hebt het straks gelezen als geloofsbelijdenis. De Dordtse leerregels die het zo prachtig schrijven. Dat hij, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, goede tieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. En zo wil ik u vanmiddag hartelijk welkom heten in zijn gemeente te Apeldoorn, als een door God gezonde verkondiger van deze zeer blijde boodschap, om mensen te roepen tot bekering en het geloof in Christus. En het is ons gebed dat u dit met vreugde mag doen en dat de Heere uw werk hier rijk zal zegenen. Gisterenmiddag zeiden we in de consistorie tegen elkaar, we hebben veel aan de Heere gevraagd en we hebben veel van de Heere gekregen. Laten we dan ook maar voortdurend bidden om veel vrucht. Een woord van welkom ook aan mevrouw van Koten. U heeft heel wat achter moeten laten. En de toekomst hier in Apeldoorn is onbekend. Maar we hebben gemerkt dat de Heer ook uw hart heeft gebogen. En dat Hij ook bij u het verlangen werkte om naar Apeldoorn te gaan. Ik hoop en bid dan ook dat u zich samen met uw man hier snel thuis mag voelen en verbonden mag weten aan de gemeente. Ook Johan heet ik heel hartelijk welkom. Het is fijn dat je met je ouders meekomt naar Apeldoorn. Dat is ook voor jou een hele stap. Ik begreep dat je via MSN met verschillende jongeren al aardig bent bijgepraat. En dat het eigenlijk alleen nog wachten is op mooi weer om samen te gaan varen. Ik wens je toe dat je je snel opgenomen zult voelen in de gemeente. Ook binnen de kring van de jongeren in onze gemeente. En dat ook jij in Apeldoorn de zegen van de Heere zult ervaren. Ik wil de gemeente vragen om dominee van Koten te ontvangen, zoals ik het net citeerde uit artikel 3 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Als een door God gezonde verkondiger van deze zeer blijde boodschap, om mensen te roepen tot het geloof en bekering in Christus. Ouderling Bijkerk heeft naar aanleiding van het bevestigingsformulier deze week een stuk geschreven in het bulletin. Ik hoop dat u dat nog eens doorleest. En ik adviseer u om het uit te knippen en het op een plaats te plakken waar u het iedere zondagmorgen voor u naar de kerk gaat opnieuw kunt lezen. Want ik denk dat dan als vanzelf u niet anders kunt dan de dominee opdragen in het gebed. Steeds opnieuw en iedere dag weer. Ik wil graag enkele versen lezen uit Psalm 115. Het was een psalm die laat zien dat het gaat om de eer van de naam van de Heere, omdat Hij goed is. Een psalm die laat zien dat de Heere groot is. Een psalm die laat zien dat Hij zijn zegen schenkt aan wie Hem vreest. Ik lees de laatste vier versen. Gij lieden zijt de Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Of zoals een andere vertaling het weergeeft. U bent gezegend door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heeren. Maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heeren niet prijzen, noch alle die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heeren loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Dominee, deze beide dingen wensen we u van harte toe. De zegen van de Heer in uw ambtelijk werk, maar ook in uw persoonlijke leven. Te midden van alles die u lief zijn. En die hartelijke vreugde die de Heer schenkt om hem te loven en te prijzen. En ik stel voor dat we de berijming van deze woorden uit Psalm 115 samen, indien mogelijk, staande gaan zingen. Psalm 115, vers 8 en vers 9. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. En wat verder volgt in vers 8 en 9 van Psalm 115.
Dominee Pieters, men had van tevoren al gezegd, als Pieters een toespraak houdt, is die kort. Dat hebt u waargemaakt, maar hij is ook van een boodschap voorzien, er zit genoeg in. Hartelijk dank, we hopen in de klasses te doen wat we kunnen doen. Hartelijk dank voor wat u voor de gemeente gedaan hebt. Dat heb ik ook van de broeders gehoord, dat u klaar stond wanneer het nodig was, met ook een streep onder het laatste. En dat hebben de broeders u ook zo gegeven. Dank aan mijn beide bevestigers. Het was heel wat dat ik daar voor het eerst over moest denken. Wie moet mij bevestigen? Dat was nooit een vraag, altijd. Was daar mijn lieve vader? En ik voel nog bij mijn bevestiging, in goede reden, toen ik geknield lag zijn tranen op mijn hoofd. En zo heeft hij me ook altijd begeleid, biddend, altijd hartelijk. En nu was het voor het eerst dat die vraag, wie moet ons bevestigen, aan de orde kwam. En toen zat ik er met twee. Dominee Koppelaar heeft iets verteld. Ik heb hem twee maal mogen bevestigen, maar ook hoe in goede reden de banden door het woord gevallen zijn. En ook dominee Heemskerk wilde ik niet voorbij gaan. Integendeel, omdat ik vreselijk dankbaar ben voor de tijd waarin we elkaar hebben leren kennen. Waarin er een band is gekomen van hart tot hart. We konden samen hartelijk lachen. En we konden samen zuchten, bedroefd zijn en elkaar op de Here wijzen. En ja, u bent eigenlijk ook degene geweest die op een gegeven ogenblik mij aanwees. Is dat geen optie voor de docent homiletiek? Dat heeft zijn hart en zijn leven. En contact is minder, maar als het er is, is het van hart tot hart. Maar dat geldt niet alleen jou, ook je vrouw. Of ze staat achter je, of je hebt haar direct aan de lijn. En hartelijk dank voor al het goede. Ik ben heel dankbaar dat u samen, Dominee Raagel, ook u bent er ook samen, prezes en scriba bent. Want we hebben nodig met wijsheid geregeerd te worden. En ja, dan heb ik daar ook echt vertrouwen in dat u samen niet de diehard bent, maar degene die het goede willen zoeken voor onze kerk. En er is toch een verblijdend teken. Ik ben er heel stil en klein van dat de kerkraad en de kerkrentmeesters van de Ebenezer gemeente hun kerk ter beschikking hebben gesteld. Ik ben heel blij dat ik zo in Apeldoorn mag binnenkomen. In mijn preek en in mijn gebed heb ik het, zult u, ja, ik bid wel voor ons moderamen en anderen, maar ik heb het niet over de hersteld hervormde kerk. Het is nog altijd een pijn dat 1 mei 2004 die scheur gevallen is. En ik ben blij dat ik vele vrienden, dat ik dat niet persoonlijk heb laten doorwerken. Dat betekent niet dat het een onbelangrijke keuze was. Maar ieder moet van die keuze zelf voor de Heere verantwoording afleggen. En laten we onze kracht niet zoeken, in welke gemeente dan ook, door af te geven op anderen. Maar laten we liever ons onderscheiden door het onderwijs van Paulus. En daarom ben ik heel dankbaar, kerkraad en kerkrentmeesters, dat we in deze kerk onze intrede mochten doen. En we hopen dat we zo ook in goede relatie elkaar kunnen ontmoeten. Hartelijk dank, genodigden, familievrienden, dat u de moeite genomen hebt, goede reden zeist en soest om hier naartoe te komen. Predikanten die, zie ik ook, die verschillende keren gepreekt hebben, die toch vanmiddag hier zijn, heel hartelijk dank. Geliefde gemeente van Soest, fijn u te zien, al maakt het dat moeilijk. Tegelijk vind ik het een wonder dat zondagavond bij het afscheid ontantelig u echt van mijn zorg, van mijn hart bent weggenomen. Maar die liefdebanden, die gaan niet over. Zoals ook als ik mensen uit goede reden en zijst ontmoet, je altijd weer blij bent in die verbondenheid met elkaar. En dat mag blijven. Ik ben wel dankbaar dat broeder van de weg in Soest achterblijft voor het pastoraat en de catechese. Dat geeft toch een stukje moed dat het voorlopig verzorgd is, hartelijk Gode bevolen. Gemeente van Apeldoorn, ik ga niet alles kosters organisten apart noemen. Kindercrash, noem maar op. Ik hoop met mevrouw en ook in zijn positie met Johan, met u allen een goede band te hebben en u te dienen in Christus Jezus. En er is geen grote vreugde in elkaar in hem te ontmoeten. Ook mijn familie, hartelijk dank. Mijn zus die er vanmorgen was en anderen die er vanmiddag zijn. Kinderen, fijn. Een paar hebben de griep onverwachts gekregen. Gerard, Margreet, jammer. Fijn dat jullie er zijn. En dan kijk ik met name naar de kinderen uit Soest. Voor jullie zal het moeilijkst zijn. Inge, al die jaren naast opa gezeten, zolang je in de kerk komt, met je arm door de arm. En nou is oma er niet, maar je gaat zondag mee naar Apeldoorn. Ralf, ja, Doreen, Aaron, de jongen zijn er niet, maar ze zullen het missen om niet meer zomaar binnen te kunnen lopen bij oom en opa. Het heeft misschien één voordeel, als je nu komt mag je veel langer blijven. En Ralf, hoeven we niet elke keer iets te bedenken dat we mama zover krijgen dat je mag blijven slapen. Dan blijf je gewoon slapen. En we hopen zo, u allen, jullie allen, nog in vreugde te mogen ervaren. Lieve vrouw, dank. De Heere boven alles, maar dank dat deze weg die tegen alles inging, jou alles kostte. Omdat je hem mocht volgen. En dat het niet alleen mopperend was, integendeel, maar gewillig. Omdat je weet dat de beste plek waar we zijn kunnen, zijn plek is. En we mogen het samen verwonderen, zoals die voor ons zorgt. En de Heere geven dat we nog lang voor elkaar waard mogen blijven. Johan, bedankt dat je meegaat naar Apeldoorn. We zeiden dat je zelf mocht kiezen, maar dat meende ik niet, moest er niet aan denken. Dat niet meegegaan was, maar gelukkig dat ik het geduld had om te wachten en dat jij de genade kreeg om te zeggen, ik ga ook mee. Laten we samen danken. Heren, dank u voor alles. Geef uw zegen. Ga mee met een ieder onzer op terugweg naar huis. Bewaar op de weg. En geef dat in ons aller hart verlangen mag zijn. Om net als Paulus in die rust, in die zekerheid, in die volheid te denken en te verstaan wie we zijn mogen in Christus. En dan zijn er ook weduwen en weduwnaren in ons midden. Heren, die mogen weten dat hun man, hun vrouw bij u is. Wat een uitzicht als we het voor onszelf ook mogen weten daarheen op reis te zijn. Het kan nog wel moeilijk zijn, heren, als we straks hier alleen thuis komen en zo graag even het zouden willen vertellen. Geef een rijk verstaan dat we op weg zijn. Naar de hereniging met Christus en zo met al de heiligen. Gedenk alle dienaren des woords in alle kerken. Gedenk alle broeders uit andere gemeenten. Mag het voor andere gemeenten bemoediging zijn om niet te redeneren en te rekenen, maar het alleen van u te verwachten. En te aanbidden dat we in deze tijd, dat u dezelfde bent, een God die wonderen doet. Geef nog een goede ontmoeting ook na afloop. Maak het wel om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 147 en daarvan het eerste vers laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen. Tot God ontvangen, draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.